Je luistert naar aflevering 3 van Leiders van de Toekomst. De podcast waarin je verhalen hoort van personen in allerlei soorten organisaties die zich bezighouden met toekomstbewust handelen. In deze aflevering hoor je een interview met Mara Spruit die aanwezig was bij het diner met de Leiders van de Toekomst. En verder hoor je over de eerste bouwstenen van het ontwerp van een leiderschapstraject voor toekomstbewuste leiders. En laat je ook zeker meenemen door de persoonlijke verhalen waarin je hoort hoe deze leiders het verschil maken in de praktijk en echt impact hebben.
Ik zit hier aan tafel met Mara Spruit en zij is adviseur, onderzoeker en organisatiejournalist bij Kessels & Smit The Learning Company. Mara is mede-initiatiefnemer van Leiders van de Toekomst en we blikken samen even terug op het eerste live event dat op 30 maart plaatsvond. Zeg Mara, hoe heb jij het diner beleefd?
Ja, ik vond het echt ontzettend leuk. Het kwam onder andere omdat het op een prachtige plek was, de Stadsjochies in Utrecht. En ik heb het vooral beleefd dat het een avond was met heel veel mooie ontmoetingen tussen mensen die ogenschijnlijk heel gemakkelijk gingen. En we wilden van tevoren eigenlijk een etentje organiseren wat enerzijds ruimte liet voor elkaar echt kunnen ontmoeten als leiders. Maar we wilden ook wel input verzamelen voor een leertraject. En hoe zorgden we er nou voor dat we enerzijds die ruimte hielden en anderzijds ook wel die input ophaalden? En ik ben heel blij dat het is gelukt om beide te doen.
Ja, wat mooi. En wat is je verder opgevallen aan hoe mensen dat er samen waren en hoe jullie dat dan bij elkaar hebben gebracht?
Ja, we zaten op een gegeven moment aan lange tafels met de hele groep. Het zag er sowieso prachtig gedekt uit. We zaten in die kas, het avondzonlicht scheen naar binnen. En onder de borden lagen de thema's uit de interviews. En wat ik heel bijzonder vond om te zien is dat die ontzettend resoneerde bij de mensen. Met heel veel gemak herkenden ze en gingen ze er ook over in gesprek. En wat mij echt opviel is de anekdotes die ze wisten op te lepelen en alle verhalen die ze wisten te vertellen over de thema's. Dus bijvoorbeeld een van de thema's die bij ons in ons groepje aan bod kwam was dat rebelleren nodig is als leider van de toekomst. Dus rebellie hoort bij koploper zijn. En dat vraagt ook best wel wat. En dat kan soms ook alleen voelen. En daar kwamen hele persoonlijke mooie verhalen bij kijken. En een andere was het belang van storytelling. Dat is ook zo'n thema. En storytelling, denk je, ja, tuurlijk, storytelling klinkt goed. Maar die mensen daar aan tafel hadden allemaal voorbeelden hoe ze dat dan concreet doen. Gewoon, iedere dag. En dat is echt iets wat ik meeneem van die avond. Ze herkenden de thema's, maar ze doen het dus ook al.
Het klinkt ook alsof er een hele open sfeer was voor mensen om te kunnen delen waar ze vandaan komen en waarom ze doen wat ze doen. En hoe vond je dat, zeg maar, dat er kon zijn?
Ja, dat was precies de bedoeling. Dus dat vond ik heel mooi om te zien. En we wilden inderdaad ook echt mensen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan, dilemma's te delen. Want het is soms ook best lastig om leider van de toekomst te zijn. Je komt van allerlei dilemma's tegen, het schuurt. Dat die ruimte er kon zijn, die openheid er kon zijn, dat is denk ik echt, ik ben heel blij dat het is gelukt. En ik herinner me dat ik aan het eind van de avond de kas uitliep en dat er nog twee mensen aan het praten waren onder de mooie sterrenhemel. Inmiddels was het donker geworden. En die riepen, ja, we raken niet uitgepraat. We hebben maar telefoonnummers uitgewisseld, want we gaan koffie drinken. En dat illustreert voor mij dat het echt geslaagd is.
En wat was dan het hoogtepunt van de avond voor jou?
Ja, dat was wel één hoogtepunt. En een ander hoogtepunt was, we hebben visualisatie gedaan. In de kas naast het restaurant, letterlijk tussen de preien en andere gewassen. Luisterden we naar een geleide visualisatie door Marieke. En dat was heel bijzonder, omdat iedereen daardoor geraakt was. In zijn of haar essentie. Waarom doe je nu wat je doet? En waarom wil je bijdragen aan een betere wereld? En iedereen liep anders daar vandaan dan hoe ze erin kwamen. Ik ook zelf. En dat dat was voor veel mensen een hoogtepunt. En voor mij ook, om te zien dat de gesprekken daarna net even anders waren omdat we iets hebben kunnen aanraken.
Wat waren die thema's ook alweer waar Mara aan refereert? Kijk daarvoor in de show notes. Ook aangeschoven vandaag is initiatiefnemer Marieke Gronstra. Marieke, kan je me eens meenemen in de plannen voor het project van de Leiders van de Toekomst?
Ja, zeker. Zoals we al eerder hebben verteld, willen we met het initiatief Leiders van de Toekomst mensen die bezig zijn met het maken van maatschappelijke impact verbinden met elkaar en ook hun leren versterken. En ons voornemen is om een leiderschapstraject te bouwen waar we de kennis en kunde van al die geïnterviewde leiders van de toekomst in meenemen. Hierin willen we de kennis die we hebben vergaard over wat een echte leider van de toekomst nou doet, wat leidt tot maatschappelijke impact, delen, zodat toekomstige leiders van de toekomst nog impactvoller kunnen zijn. Recent vond dus de eerste live ontmoeting plaats met alle leiders van de toekomst die wij het afgelopen half jaar hebben gesproken over hoe zij richting geven aan maatschappelijke thema's binnen hun organisatie. 30 maart was dat, dus eindelijk na een half jaar van interviewen, fragmenten uit de interview selecteren, podcast maken en het organiseren van dit event was het dan eindelijk zover. En de doelstellingen van dit diner waren om het netwerk van toekomstige leiders uit te breiden, om te leren van elkaar en om de rode draden vanuit de interviews samen uit te pluizen. En, niet onbelangrijk, om gezamenlijk de eerste contouren van een leiderschapstraject voor toekomstige leiders van de toekomst samen te ontwerpen.
Ja, en wat zijn dan die eerste contouren van het programma? Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, we hebben dus tijdens het diner met elkaar gebrainstormd over, goh, wat zouden nou thema's zijn die in zo'n leiderschapstraject aan de orde zouden moeten komen? En ik zal er een paar benoemen die toen zijn opgeschreven. En dat gaat over thema's als storytelling, empowerment, scenario planning. Hoe ga je om met transities? Hoe geef je daar vorm aan? Maar ook over thema's als authenticiteit en hoe hou je plezier in het werk. En nou, zoals je in de show notes kan zien, refereert dat ook aan veel van de thema's die al aan bod zijn gekomen vanuit alle interviews. En bouwt het ook voort op hoe je nou in een context van een organisatie waar niet iedereen al helemaal mee is met de verandering, hoe je daar verandering in kunt brengen. Dit zijn dus de eerste contouren voor het leiderschapstraject. We gaan de komende maanden met de leiders van de toekomst die al betrokken zijn verder met het ontwerpen van dit leiderschapsprogramma.
Ja, de community van toekomstbewuste leiders is aan het groeien. En het diner op 30 maart was een eerste live ontmoeting. En ben je nou nieuwsgierig naar hetgeen dat daar ter sprake kwam en hoe je kan aansluiten? Kijk dan even in de show notes.
Hoeveel je werkelijk in iets gelooft, kan alleen blijken uit wat je ervoor wil riskeren. Het is een uitspraak van Nassim Nicholas Taleb. Hij schreef het boek Skin in the Game. Wij hebben de afgelopen maanden het plezier gehad om vele mensen te ontmoeten die dat daadwerkelijk doen. Een geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere, duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die binnen de context waarin ze werken grootse verandering in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hun ingeeft. In eerdere afleveringen hoorde je over de drijfveren van deze leiders van de toekomst. Maar hoe maak je nu impact op verschillende praktijk? Daar hebben we het over in deze aflevering.
Drink je wel eens koffie uit een koffiebeker? Vast wel. En vraag je je dan ook wel eens af welke reis deze aflegt nadat deze is gebruikt? Adrie Huiszoon van het ministerie van INW deed onderzoek naar de reis van 4 soorten afvalstromen binnen een rijksband. Ze vertelde dit verhaal door middel van een video aan collega's. Volg hier de reis van de koffiebeker, de wondere wereld van afval en Gerda die in de rol van haar leven kwam.
Er is de reis van de koffiebeker, die hebben we gemaakt. Dat was een koffiebeker, die heette Gerda. En Gerda die had de dag van haar leven. Nou, zo'n kort filmpje. Dat is echt zo hartstikke humoristisch. Komt dus ook uit de koker van Design Innovation Group. En Gerda moest goed worden gescheiden. Maar ja, anders dan kwam ze, dan werd ze verbrand. En nou, deze keer ging het goed. Maar dan lag ze te lang. Want ja, het was zomer. Dan komt er schimmel dus op. Werd ze verbrand. Nou, dat ging dus ook goed. En toen kwam er nog een algemene assessment eigenlijk, dat al die bekertjes bij elkaar en andere spullen, nou, dat moet ook weer goed zijn. Sommige worden afgekeurd.
Ja.
Nou, dus dat wordt steeds kleiner. Maar uiteindelijk, Gerda kwam er door en die kwam dan in een enzymenbad.
Aha.
En daarmee kwam ze in de rol van haar leven, want de koffiebekertjes die echt dat hele proces wel goed doorliepen. Die werden door enzymen, werd het plastic laagje weggegeten. En het papier wat overbleef werd gebruikt voor wc-papier. Op die manier kom je in de rol van je leven.
McDonald's en duurzaamheid? Misschien niet de eerste organisatie die bij je opkomt in relatie tot dit thema, maar juist bij McDonald's is er een wereld te winnen. Zo dacht Jeroen Dekkers. Hier hoor je hoe hij aan de slag ging en welke resultaten hij heeft geboekt.
Dan gaat het over tastbare dingen. Dat zijn ook de dingen die eigenlijk wel nieuwswaardig zijn. Ben ik heel trots op de momenten waar het gelukt is om de toekomst dichterbij te brengen rondom teelt van sla. En dat heb ik overigens niet zelf gedaan. Hè. Ik heb dat gefaciliteerd en mensen in mijn team hebben daar verder vorm aan gegeven. Maar op dit moment wordt 30% van de sla van McDonald's komt 365 dagen per jaar uit een kas in Nederland. Dus ook in de winter en groeit in gootjes waar water doorheen loopt. En met meer dan 90% minder watergebruik. Pesticidengebruik is 95% teruggedrongen. Het landgebruik is 8 keer minder dan het zou zijn op regulier. Er hoeft geen vrachtwagen meer voor te rijden. De kwaliteit is. En dan denk ik, ja, zo'n business case, ja, dat vind ik echt fantastisch.
Ja.
En dat was nooit gelukt zonder de partners in de keten. Maar ja, daar is het gelukt met alle onzekerheid. Waarbij iedereen ook zei, ja, maar het is wat duurder. En het kan niet. En de investering krijgen we nooit rond. En dit lukt niet en dat lukt niet. Maar het lukt dus wel.
Ja.
En de tweede case waar ik heel trots op ben, is dat het gelukt is om de afvalketen te koppelen aan de verpakkingsketen.
En wat
betekent
dat?
Nou, heel simpel. Als jij een pakketje hebt besteld en je krijgt een doosje binnen, dan gooi je dat in de papiercontainer en dan haalt de gemeente dat waarschijnlijk op. En die doen daar iets mee. Maar wat weet je niet? Dat gaat overigens goed hoor in bijna alle gemeentes. Maar bij McDonald's waren we op een gegeven moment achtergekomen dat er meer dan 25 verschillende soorten verpakkingsmaterialen opgestuurd werden naar het restaurant. En niet alleen maar gastverpakkingen of consumentenverpakkingen, maar ook business-to-business verpakkingen. Nou moet je je voorstellen dat je dus 25 containers buiten voor de deur hebt staan waar je dat afval in moet verwerken. Dat gaat natuurlijk niet goed als jij daar in het restaurant staat. Je gooit het in de verkeerde bak. Je denkt, joh, laat maar, ik gooi het bij het restafval of weet ik van wat. Ja, dus daar hebben we wel gezegd, weet je, als we nou heel anders gaan kijken, integraal gaan kijken, dan zeggen we, Wat zijn nou de afvalstromen waar we het meest mee kunnen? We hebben het gewoon omgedraaid. Ja, nou, daar heb je één soort plastic. Daar heb je één soort karton. Je wil aluminium. Je wil je koffiedrap hebben. Je wil je organisch materiaal zonder vlees hebben. Als je dat nou gaat doen, hey, dan zouden we hele andere keuzes moeten gaan maken aan de voorkant van het proces. Ik wil niet meer dat jij, noem maar wat, de omdoos voor je friet maakt van materiaal X. Je moet dat maken van materiaal ei, want daar kunnen wij wat mee aan het einde. Mm-hmm. En dan merk je dat die hele case ineens. Je kijkt niet meer naar de kosten van het inkopen van verpakkingsmateriaal, maar je kijkt ook naar wat de kosten zijn van het inzamelen en wat de kosten en uiteindelijk zelfs opbrengsten zijn van het verwerken. En dan wordt het ineens heel interessant.
Als je luistert naar de fragmenten van Jeroen en Adrie, dan merk je dat zij zich een andere manier van kijken hebben aangeleerd. Door jezelf vragen te stellen over wat er gebeurt met je koffiebeker. Of door sla een veel minder milieubelastende reis af te laten leggen. Hoe kun je er nou voor zorgen dat niet alleen de Jeroenen en Adries van deze wereld zichzelf deze manier van kijken eigen maken? Maar dat je op jongere leeftijd jezelf deze vragen leert stellen. Door breder te kijken en samen te werken. Heleentje Zwart van Spark the Movement organiseert daar iets moois voor. Het programma Circular Skills. Hierin gaat een multidisciplinair team aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk. Juist om zo circulair te leren kijken.
Ik zag dat concurrerende bouwers voor het eerst samen in één zaal zaten. Omdat ze naar een soort overkoepelend belang dat vertegenwoordigd wordt door die jongeren elkaar weten te vinden. Bestuurders zijn ook gaan zien dat dit werkt en dat ze hier vertrouwen in kunnen hebben om hierop te koersen. Hè, dat MBO, HBO en universiteit kunnen samenwerken op een constructieve manier en dat het geen gescheiden werelden zijn. Dat maakt dat het ook, dat ik denk, dat ik hoop dat dit een zetje is naar een gezamenlijk onderwijsakkoord. Dat in de maak is, maar waar nog wel een handtekening onder moet. Dus dat is ja, best ook een precair proces. We hadden een afsluitend gesprek waarbij nou ja, een HBO-student bijvoorbeeld echt heel expliciet zei van ja, ik ben toch opgegroeid met lineaire bedrijfsmodellen en lineaire inzichten. En nu snap ik eigenlijk pas wat circulariteit betekent.
Waarom het voor de ene leider draait om toekomstgerichte zaken zoals de reis van de koffiebeker, het hergebruiken van afval en het werken met jongeren aan duurzaamheid, draait het bij de andere leider om het op gang krijgen van een grote beweging in het maatschappelijk debat. Aniek, Fons, Lianne en Laurie zetten zich met tomeloze energie in voor grote verandering op grote schaal. Zou het toeval zijn dat ze alle behoren tot de jongst werkende generatie Y? Aniek Mone van de Jonge Klimaatbeweging vertelt over de klimaattop in Glasgow, waarin zij met haar JKB-team een grotere positie innam in dit maatschappelijk debat dan aanvankelijk gedacht.
Maar een van de eerste dingen waar ik wel aan moet denken was vorig jaar op de klimaattop in Glasgow. Dat was de allereerste keer dat ik en dat wij als organisatie naar de klimaattop gingen. En wij gingen daar vrij blanco in van oké, we weten eigenlijk niet zo heel goed wat we hier moeten verwachten. Maar ook niet zo heel goed hoe we hier nou precies impact kunnen maken. Nou ja, en dan loop je daar rond tussen tienduizenden andere mensen die allemaal bezig zijn met hun eigen missie. Waarvan de ene heel goed weet wat ze gaan doen zijn, maar ook heel veel mensen nou ja, gewoon rondlopen en maar zoveel mogelijk mensen spreken in de hoop dat je dan ergens nog impact kan maken. Nou ja, en de eerste paar dagen voelden voor mij best wel doelloos. Als in, hè, we ontmoeten heel veel nieuwe mensen en dat was heel erg inspirerend en fijn. Maar ja, tegelijkertijd weet je dat op een paar meter afstand in onderhandelingen eigenlijk gedaan worden die een gigantische impact gaan hebben op jouw toekomst. En daar heb je geen grip op. En dat voelt heel naar als je daar dan rondloopt. En toen was het denk ik op dag 4 of 5 dat we een gesprek hadden met de Nederlandse onderhandelaars over hey, wat kun je nou doen als NGO op zo'n klimaattop? En zij gaven ons eigenlijk als advies om de klimaattop zoveel mogelijk terug naar Nederland te nemen. Dus ja, je bent in Glasgow, maar probeer nou zoveel mogelijk terug te communiceren naar Nederland wat er daar gebeurt. Want als je niet als journalist of als nou ja, leek daar bent, dan heb je eigenlijk geen flauw idee. En dat hebben we toen heel erg ter harte genomen. En dat was ook de dag dat Nederland een pact had besloten niet te ondertekenen. En dat pact ging over het stoppen met het investeren in fossiele projecten in het buitenland. En het was heel opvallend dat Nederland niet had ondertekend. Omdat het VK, Finland, Frankrijk, Canada allemaal wel meededen. En het Nederlandse excuus was dat we toen nog een demissionair kabinet hadden. Oh ja. En toen dachten wij, wacht, dit is misschien wel ons moment, onze missie, om ervoor te zorgen dat wij hier een draai op gaan maken. En wat we toen hebben gedaan is eigenlijk samen met een aantal andere organisaties zoveel mogelijk van dit soort verhalen terug naar de Nederlandse pers hebben gestuurd. Ja. En nou, we gingen persberichten schrijven, opinieberichten schrijven over dit onderwerp. En we zijn toen ook een handtekeningenactie begonnen, samen met de Goede Zaak. En binnen 3 dagen hadden we 10.000 handtekeningen van mensen die allemaal zeiden, kabinet, jullie moeten dit pact ondertekenen. Maak hier een draai op. En nou ja, ik ben er alleen die eerste week van de klimaattop geweest. En ik weet nog dat ik de zondag naar huis kwam. En de maandag, dat was dan weer, dan moesten we weer beginnen met werken. Terug beginnen met pers, mailen, dat soort zaken. En ik werd die maandagochtend wakker. En ik kreeg een bericht van, het is al gebeurd. Ze zijn gedraaid. En nou ja, ik had dus helemaal gedacht van, nou, we moeten nog een week lang keihard gaan pushen, ook op de Tweede Kamer terug in Nederland. Maar dat was eigenlijk allemaal niet meer nodig, want nou ja, ze hadden al besloten om een draai te maken. En dat was best wel bijzonder, want het kabinet deed dat eigenlijk nooit, als ze eerst besloten hadden om iets niet te doen en vervolgens wel. Ja. Maar ja, mede dankzij onze actie, denk ik, is dat toen dus wel gebeurd. En nou, dat was echt wel zo'n moment dat je denkt, oh, wauw, weet je, onze actie heeft gewoon verschil gemaakt.
Naïef durven zijn en het initiatief nemen om gewoon maar te beginnen. Ook Fons Jansen van het Europees Klimaatpact zet zich op deze manier in om meer mensen te betrekken.
Wat ik nog wel het gave vond, was net een paar dagen voordat we de eerste lockdown ingingen, heb ik in het Huis van Europa, dus het vertegenwoordigingsorgaan van het Europese parlement en de Europese commissie, dus echt aan de Hofvijver, heb ik een jongerentop toen georganiseerd met 50 jongeren. Samen met onze voormalige klimaatgezant Marcel Beukenboom en met de ambtenaren van ministerie EZK en INW heb ik gewoon helemaal grassroots georganiseerd, omdat wij dat gewoon als jongeren belangrijk vonden. Ja, dat we daar gewoon een hele dag met elkaar over hebben van hoe kunnen we zorgen dat we niet alleen maar een European Green Deal hebben, maar ook echt een Green Deal for Youth, voor die volgende generatie dat die volledig bij betrokken is. Ja, dat was een heel succesvol evenement. En mede door dat evenement ben ik ook met zo'n vertrouwensboost en ook met zo'n netwerk gewoon begonnen om ook werk te maken van, of succes te maken van het Europese Klimaatpact. Want het programma waar ik nu voor werk, daarvoor werk ik nu als coördinator voor de Benelux. En daarvoor was ik zelf ambassadeur. Gewoon als, en daarvoor heb ik gewoon gestreden om te zorgen dat dit programma zo ambitieus mogelijk gemaakt wordt. Omdat ik gewoon merk van, ja, dat het sociale weefsel gewoon zo belangrijk is om die uitvoer te laten slagen. Want grote doelen stellen is makkelijk, mooie woorden. Maar daadwerkelijk doen en alle problemen en barrières daarin doorbreken en dat goed ook weer naar de instituties terugcommuniceren, ja, dat is een opgave die nog belangrijker wordt de komende 20 jaar.
Bij de Groene Zorg Alliantie sluiten ze allianties, jawel, om gezamenlijk een helder geluid richting de politiek te kunnen brengen. Lianne vertelt hoe de Green New Deal voor de zorg is ontstaan en welke rol zij vanuit de Groene Zorg Alliantie daarin heeft genomen.
Toen ik er nog niet bij zat, hadden ze meegeschreven aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. En dat is echt een beetje het pamflet met alle punten waar we de zorg echt willen vergroenen. En waarin heel concreet wordt opgesteld wat we dan willen doen. Op 5 pijlers, kennis en impact, CO2-reductie. En dat we daarbij ook echt aan tafel mogen zitten in die regiegroep. Dus, en we hebben onszelf daar echt een beetje hard voor gemaakt dat wij daar de kar willen trekken. En dat met name op pijler onderwijs en pleitbezorging. Dus dat we zeggen, in de maatschappij willen we dat mensen weten, klimaatcrisis is een gezondheidscrisis. En de opwarming van de aarde heeft heel direct invloed op onze individuele gezondheid. We pleiten ook voor de planetaire gezondheid. Maar we denken dat heel veel mensen nog niet bewust zijn van dat het ook echt heel direct, nou ja, de luchtkwaliteit beïnvloedt, waardoor veel meer mensen longklachten krijgen, waardoor veel meer Lyme is en malaria ook in Italië bijvoorbeeld voor zou kunnen komen. En ja, we mogen dus ook echt aan die politieke tafel zitten. Dus we zitten daar met de ziekenhuisbesturen, met de banken, met de zorgverzekeraars en wij zijn dan het clubje, de professionals. En ja, het heeft van heel direct impact wat je daar zegt.
Een reus van een pensioenfonds van richting doen veranderen. Laurie Kos, mede-initiatiefnemer van Fossielvrij Nederland en Stichting Groen Pensioen, deed het. Ze vertelt in dit fragment hoe ze ABP zover kregen om van koers te veranderen.
Het is eigenlijk aangejaagd door de beweging Fossielvrij Nederland. Dat is een beweging die heel erg zit op het stoppen van beleggen in van fossiele brandstoffen. En die probeert heel erg de link te maken tussen dat, zolang je die in beleggingen doorzet, legitimeer je ook eigenlijk dat die bedrijven alsmaar meer gaan exploreren qua olie, gas en kolen. En dat moet echt stoppen. We kunnen niet meer nieuwe projecten uitbreiden en we moeten ook wat we nog uit de grond halen momenteel moet afgebouwd worden. En je hebt heel veel beleggers die daarin zitten en dat zijn verzekeraars, pensioenfondsen. Maar ook zijn er veel link-sponsorrelaties met universiteiten, met onderwijs en zelfs gemeentes. Dus het is best interessant hoe die lijnen allemaal lopen. Ik ben toen betrokken geraakt bij een clubje wat actief zat op pensioenfonds. En ABP als grootste pensioenfonds-target daarbij had. ABP belegt ongeveer 500 miljard en is daarmee het grootste pensioenfonds in Europa. Dus het is in de top 10 van de wereld. Dus het is echt een grote speler, zeggen vaak, wat kunnen we nou als impact maken binnen Nederland? Maar als je het hebt over onze geldstroom en de klimaatvoetafdruk, die is gewoon enorm.
We zijn drukdoende een leiderschapstraject te ontwerpen, samen met de leiders van de toekomst die hun ervaringsdeskundigheid inbrengen. Hierin willen we de kennis die we hebben vergaard over wat een echte leider van de toekomst nou doet om maatschappelijke impact te hebben, delen, zodat toekomstige leiders van de toekomst nog impactvoller kunnen zijn. Ben jij zo'n leider van de toekomst en ben je geïnteresseerd? Kijk dan vooral in de show notes voor meer informatie.
Je luisterde naar aflevering 3 en in aflevering 4 gaan we door met de verhalen van hoe leiders van de toekomst het verschil maken in hun werk.
Kessels en Smit Broadcasting. Een initiatief van Kessels en Smit. The Learning Company.